Gemeente, één afkondiging namens uw kerkraad wat betreft collecten. De eerste zal bestemd zijn voor pastoraat en eredienst. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de plaatselijke diaconie. En u kunt thuis ook de gave digitaal overmaken. Alle collecten bij u van harte aanbevolen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Psalm 147, het tiende vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Eeuwenlang had Israël het grote voorrecht om te mogen horen van de Messias die komen zou. En uiteindelijk mocht Petrus ook naar de heidenen gaan. Psalm 147, het tiende vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden uit de 12 artikelen. Zingen daarna uit Psalm 143 vers 2. Uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar. Het ouderwetse woord voor de rechtbank. Dagen, want niemand zal in dat gericht. En wat er verder volgt in Psalm 143, het tweede vers. Naar de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Mag vanavond geopend worden in het Bijbelboek Handelingen, 10e hoofdstuk, te beginnen bij vers 34. Petrus is aangekomen bij de heidense hoofdman Cornelius en hij gaat daar Gods woord verkondigen. Handelingen 10 te beginnen bij vers 34 tot en met vers 48. En er komt Gods heilige en onfeilbare woord als volgt tot ons, Handelingen 10 vanaf vers 34. En Petrus, de mond opendoende, zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is, die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij die de weten zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welk het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover onze schriftlezing. Bidden we samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heren, hier zitten we. Hier staan we. Leeg in onszelf en bij allemaal een zondig hart, dat van nature niet naar u vraagt en niet naar u zoekt. Dat ten diepste zegt, wijk maar van ons, Heren. We willen niets met u te maken hebben, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust, hebben we geen zin in. Wij doen het liefst wat we zelf willen. God is best, zegt het spreekwoord, maar we houden hem voor het lest. Heren, dat het vanavond mag veranderen, als het nog nooit veranderd is. Dat u op de hoogste plaats in ons leven mag staan. En dat we afstand nemen van al de afgoden. Geld, vrouw, man, kinderen, bedrijf, ons beroep. Heren, wilt u geven dat we eerst het koninkrijk van God zullen zoeken. En uw gerechtigheid en al die andere dingen, die zullen ons toegeworpen worden. Wat lijken wij toch vaak veel op de heidenen, die zich druk bezig hielden met die vraag, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, we moeten dit regelen, we moeten dat nog doen. Maar u zegt, Heer, u zegt zelf, zoek nou eerst dat koninkrijk van God. Kijk eens naar de vogels in de hemel, in de lucht, die maken zich geen zorgen. En toch zorgt u voor al die vogels. En kijk eens naar het riet en naar alles wat er groeit en bloeit. U zorgt ervoor, Heren. Wonderlijk is uw trouw. En als u zelf zorgt voor de mussen en voor de raven, hoeveel te meer zorgt u voor uw kinderen? Dat dat toch de belangrijkste vraag mag zijn en worden, hoe ben ik een kind van God? Hoe word ik tot genade aangenomen? Wat is mijn enige troost in leven en in sterven? Heer, elke keer wordt dat vanaf de kant zo verkondigd. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar dat u daarin lust hebt dat de goddelozen zich bekeren en zullen leven. Buiten Christus is geen leven, maar in Christus is er zaligheid en verzoening en vrede. Ja, eeuwig leven. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heren, u bent toch rijk? Wilt u dan ook vanavond uw hand open doen? Als u uitdeelt, dan wordt u toch niet armer. En als u inhoudt, dan wordt u niet rijker. En daarom wij pleiten op uw genade. Wat voor beeld hebben wij van u? Dat we vanavond ook zullen beseffen dat er in het huis van de Vader inderdaad vele woningen zijn. Zoals daar vanmorgen over gepreekt mocht worden. Zoals daar elke zondag gepredikt mag worden. Dat er zelfs voor de grootste van de zondaren verzoening en vergeving en reiniging te verkrijgen is door dat bloed van Christus. En weer mag vanavond die boodschap verkondigd worden. U kent alle gemeenteleden, de schapen, de afgedwaalde schapen, die zijn er ook ongetwijfeld. Jongeren die wel ingeschreven staan in de registers van de kerk, maar die vanavond een plaats hebben leeggelaten. Die jongen van 15, dat meisje van 17, nog ouder, twintigers, dat missen ze, heren. Ouders die met een stil verdriet naar de kerk zijn gekomen. Grootouders die zo graag zouden zien dat hun kleinkinderen een plaats onder het woord zouden innemen. Maar andere machten trekken, de wereld trekt, de zonde trekt. Jongeren, maar ook ouderen die diep van binnen denken, het gaat eigenlijk best zonder de heren. Maar als daar de tegenslag komt, heren, als daar die ernstige boodschap gebracht zou moeten worden, wat is dan ons houvast? Wat is dan werkelijk onze troost? Als we plotseling uit het leven weggerukt worden, heren, dan is de genadetijd voorbij. Daarom wij bidden of de liefde van Christus ons mag dringen, dat ook zo de schapen aangespoord zullen worden om werkelijk het leven te zoeken bij die grote herder der schapen, Christus zelf, die het ook tegen afgedwaalde schapen zegt, keer terug. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. O God, ontferm u over deze jongeren, deze mensen uit de gemeente. Geef veel gebed ook voor deze mensen die wij missen. Wilt u ze te sterk worden, de verloren zonen, de verloren dochters. We bidden ook voor hen die mogen studeren aan een hogeschool, universiteit, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, de kinderen op de basisschool. Deze week is er ook vakantie, geef dat de jongeren er ook van mogen genieten. We bidden ook voor hen, helpt u ze, heren, het valt niet altijd mee. Zeker als ze studeren op een school waar met uw woord geen rekening wordt gehouden. Geef dat ze standvastig zullen zijn. Waarmee zal de jongeling, de jonge dochter, zijn of haar pad zuiver houden als ze dat houden naar uw woord? Geef daarom ook standvastigheid. En geef dat ook leerkrachten mogen zijn die nu opgeleid worden aan de PABO. Die straks ook weer datzelfde woord met vreugde mogen doorgeven. Zodat onze jongeren vroeg de Heer Jezus Christus mogen kennen. We bidden ook voor hen die lege plaatsen voelen. Rouw, verdriet, gemis. Heren, wie kent ze niet? De lege plaatsen vanwege de zonde. Als de dood doorgaat tot alle mensen. Hier zitten weduwen. Hier zitten weduwnaren. Hier zitten wezen. Hier zitten mensen die korter of langer geleden een broer of zus naar de laatste rustplaats hebben gebracht. Hier zitten mensen die een kind missen. Heren, u aanschouwt onze moeite, ons verdriet, opdat het ook in uw hand zouden geven. Heren Jezus, u hebt toch ook geweend bij het graf van uw vriend Lazarus. Wij mogen al onze tranen bij u brengen. We bidden ook voor hen die jong leven verwachten. Uw trouw gaat door van geslacht tot geslacht. En dat geeft ons troost. En dat is ons houvast. Dat u niet verandert. Wat er ook verandert in deze wereld. U bent de getrouwe die nooit laat varen het werk van uw handen. En daarom bidden wij, breid zo uw koninkrijk uit. Heer Jezus, u hebt dat ons ook zelf leren bidden. Uw koninkrijk komen. Dat het ook de nood van ons hart mag zijn. Dat ook werkelijk uw koninkrijk komt, ook in ons eigen hart en leven. Het koninkrijk van God is binnen uw lieden. Vrede, blijdschap, door de Heilige Geest. Richt het op, heren. En geef dat wij ook de vruchten van dat koninkrijk mogen zien bij anderen. Die blijdschap, dat leven met u. Wij bidden ook voor hen die verstrikt zijn geraakt in de strikken van de zonde. In de macht van allerlei vormen van verslaving. Dat kan drank zijn, of drugs, of gameverslaving, of pornoverslaving. Dat zijn er veel machten, heren, waar een mens aan gebonden kan zijn. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar hij gaat ook rond als een engel van het licht. Niet iedereen ziet die vormen van verslaving. Maar ze zijn er, heren. Verlos ons van de boze. Zijn kracht is zo groot. We onderschatten het veel te veel. En daarom bidden wij. Maak uw naam groot. Dat Christus zijn naam mag triomferen in onze harten en in onze levens. En dat bidden we ook voor onze ambtsbroeder, onze vriend die hier mag arbeiden. Dominee Bakker en zijn vrouw met hun zoon. Heren, dat zij ook zij het voortdurend van u mogen verwachten. Dan hoeven ze slechts te zaaien, te planten, nat te maken. In het diepe besef dat u als de levende God zelf instaat voor de oogst. U bent toch de hemelse landman. Het gaat om uw naam. Dan valt de onderherder weg. Maar dat geeft niet, Heere. Want het gaat uiteindelijk om uw koninkrijk. Dan moet ook een dominee leven van de genade. Dat hij voortdurend zo in en uit mag gaan. De mensen mag opzoeken. En in de pastorale gesprekken die vraag uiteindelijk zal stellen. Wie is nou de Heer Jezus Christus voor u, voor jou geworden? De afgelopen winter was er veel werk. Want dat hoort bij het winterseizoen. Geef dat er ook een periode van rust mag aanbreken. Ook naar het lichaam. Er waren zorgen, Heren. Maar geef dat ook weer met vreugde zo het ambtelijke werk in de volle kracht verricht mag worden. Zo zijn onze ogen ook op u de levende God. Wees vanavond in ons midden. U bent toch de Heer Jezus Christus als de grote hoge priester opgevaren naar de hemel. Met uw zegenende handen uitgebreid over uw jongeren. En zo mogen wij bidden, o Heere, breid zo vanavond ook uw zegenende handen over ons allen uit. En in spreken en in luisteren hebben we dat nodig. Dat we ook zo de Heilige Geest in ons mogen laten werken. En dat wij heerlijkheid mogen zien in de levende zaligmaker Christus zelf. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En Hij is het die tot ons komt in het gewaad van het woord. Hij heeft het zelf gezegd, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Heren, dat we zo mogen prediken in betoning van geest en van kracht. Omdat we grote dingen van u mogen verwachten. En die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Heren, hoor zo ons gebed. Wees met heel de gemeente. Deze avond, geef dat de dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Geef een ieder die ook een taak heeft, wat daarbij nodig is. Heren, wij bidden u dit alles, niet omdat wij dat verdienen. Maar we smeken het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 98 vers 1 en 4, God laat het heil verkondigen en hij komt eenmaal als rechter terug. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed en dat heil heeft God nu doen verkonden. En laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98 vers 1 en 4. Gemeente, zit er kracht in de naam van de opgestane Jezus Christus? Gebeurt er wat als die naam van Christus klinkt? Veranderen levens daardoor? Ja. Ik wil beginnen met een verhaal. Een aantal maanden geleden, toen kwam er een vriend bij ons thuis. En die vertelde het mij. Die vriend die werkt in India. Man uit Nederland, maar hij moest voor zijn werk in India zijn, geruime tijd. En u weet misschien dat India een groot, groot land is. Zo'n 1,4 miljard mensen wonen daar. 80% is hindoe, 13% is moslim en slechts 2% is christen en nog wat kleinere groeperingen. En die vriend van mij ontmoette in dat enorm grote India een evangelist, een christen. En kinderen, wat deed deze evangelist? Hij ging vertellen over de Heer Jezus. Overal. En toen kwam hij daar in een gebied waar de overheid niet zoveel macht heeft. En waar met name ook bandieten en allerlei groeperingen de touwtjes in handen hadden. En ook daar vertelde deze evangelist over Jezus. En die mensen van die criminele bende die zeiden, man hou je mond. Maar hij bleef vertellen. Kinderen, toen werd hij gevangen genomen. Opgesloten. Maar die man die bleef eigenlijk vertellen, ze waren het zo zat, dat ze zeiden, we halen hem uit de gevangenis en we gaan hem gewoon doodschieten. En ze namen hem mee. Pas gebeurd, hè. Ze bonden hem vast aan een boom. En die bandieten pakten allemaal hun geweren. En ze richtten die geweren op die evangelist om hem dood te gaan schieten. Nou, die man die voelde de nood, hè. Vastgebonden aan die boom, riep dit uit, Jezus, help! Dat was zijn korte gebed. En toen die soldaten wilden schieten, toen blokkeerden alle geweren. Echt allemaal. Geen schot klonk. En die commandant was diep onder de indruk en die zei, maak die man los, want de God die hij dient is machtiger dan de goden die wij dienen. En toen gebeurde er zelfs iets wonderlijks. Die evangelist die keek die bandieten aan en zegt, en nu hier allemaal op de knieën voor de koning Jezus. En als je het niet doet, dan overleef je het niet. Ze gingen allemaal, behalve drie. En toen verliet de evangelist die plaats. Kinderen, een week later staat daar die commandant bij dat huis van de evangelist. En zegt, er is iets wonderlijks gebeurd. We zijn in een vuurgevecht geraakt. Er zijn drie mensen omgekomen. En u begrijpt, het waren precies die drie mensen. Maar toen mijn vriend dit verhaal thuis vertelde. Gemeente, we waren er allemaal stil van. Wat is Jezus Christus machtig. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst. Oneindig groot. Gemeente, vanavond verkondig ik u een levende Jezus. Geen dode Jezus, nee, een levende Jezus. Heeft Petrus ook mogen doen, een levende Jezus verkondigen voor verloren heidense mensen. Hij ging ook naar zo'n militaire commandant toe, naar Cornelius. En als die naam van Jezus Christus klinkt, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Nou, daar gaan we vanavond bij stilstaan. Handelingen 10, vers 39 tot en met 44. Ik lees hier nog vers 42 en vers 43 voor. Handelingen 10, vers 42 en 43. Waar Petrus zegt, en heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die door God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Aan deze geven al de profeten getuigenis dat een ieder die in hem gelooft vergeving van de zonden ontvangen zal door zijn naam. Tot zover. Wat gebeurt er als Petrus preekt over de levende Jezus? Dat is het thema van de preek. Wat gebeurt er als Petrus preekt over de levende Jezus? Eerste gedachte, de inhoud van Petrus preek. We zullen zo de hoofdlijn volgen. Wat gebeurt er als Petrus daar gaat preken? De inhoud van die preek. Tweede gedachte vanuit vers 43. Het doel van Petrus preek. Aan deze geven al de geprofeten getuigenis. Dat een ieder die in hem gelooft. Vergeving van de zonden ontvangen zal door het geloof in zijn naam. Gemeente, dat is ook het doel van deze preek. Dat u, dat jij gelooft. Echt gelooft in de Heer Jezus. En de derde gedachte, de gevolgen van Petrus spreekt. Terwijl hij aan het preken is, vers 44, dan valt de Heilige Geest op alle die het woord horen. Dus de inhoud, het doel en de gevolgen van Petrus preek. Een paar dagen voordat dat allemaal plaatsvindt, gemeente, had Petrus echt nog nooit gehoord, denk ik zo, van Cornelius. Hij zal geweten hebben dat daar een garnizoen lag, maar hij heeft nooit contacten gehad met Cornelius. En als we hem een paar dagen daarvoor ook die vraag hadden gesteld, zeg Petrus, is dat evangelie van de opgestane Christus ook bestemd voor de heidenen? Nou, Petrus zou zeggen, nee. Heel krachtig had hij gezegd, nee. Dat evangelie van Christus is bestemd voor de Joden. Misschien dat de kinderen het wel weten. Dat de Heer Jezus had gezegd. Ga dan heen. In de gehele wereld. Predik dit evangelie aan alle creaturen. Die gelooft zal en hem gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden. Maar Petrus, hij deed het niet. Hij wist wel dat de Heer Jezus had gezegd, ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar hij gaf aan die opdracht geen gehoor. En daarom gaat de Heer ingrijpen. God maakt Petrus geschikt om dat evangelie te gaan brengen tot heidenen. Als ik het begin van Handelingen 10 erbij zou nemen, dan kunt u precies zien hoe dat is gegaan. Heel kort, hè, Petrus, die zit er in het huis van Simon, de leerlooier. Die maakte dus van die dieren huiden leer. Stomt daar enorm, want dat hoort bij dat vak. En bovenop dat dak van het huis, daar is Petrus. En terwijl hij daar op dat dak is, dan ziet hij in een visioen zo'n laken naar beneden dalen, vanuit de hemel. Kinderen, in dat grote laken, daar zitten allemaal beesten. En varkens en honden en koeien en schapen en mollen, noem maar op. Allemaal dieren, onrein, rein, door elkaar heen. En wat zegt dan de Heere? Petrus, sta op, slacht en eet. Nee, zegt Petrus, dat doe ik niet. Dat heb ik nog nooit gedaan, ik ben een Joodse man, ik ga geen onreine dieren eten. Dan staat er in vers 15... Petrus, hetgeen God gereinigd heeft, dan mag jij niet onheilig maken. Als God zegt, dat ook onreine heidenen, zoals wij dat zijn, heilig kunnen worden. Petrus, dan mag je niet tegen Gods opdracht ingaan. Jij moet gaan, Petrus. En precies op dat moment, kinderen, dan wordt er daar geklopt, hè, op de deuren van het huis. En daar staan die knechten van Cornelius. Ze zoeken Petrus. En dan blijkt uit vers 19 dat de Heilige Geest tegen Petrus zegt, ga maar mee. Met die drie heidense mannen. Zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen mee. Reis met hen niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Nou, Petrus die gaat mee, kinderen. Hij reist met die mensen mee naar Cornelius toe, daar in Caesarea. De reis duurt een paar dagen. En dan komen ze eraan in die grote woning van die Romeinse hoofdman Cornelius. Als ik zou voorstellen, het atrium Grote woonruimte, helemaal gevuld met mensen, vrienden, familieleden, allemaal uitgenodigd door Cornelius in afwachting op de komst van Petrus. Aan het einde van vers 33 vertelt Cornelius waarom hij Petrus ook heeft laten halen. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u door God bevolen is. Hoort het verlangen, gemeente. Wij willen horen wat God door middel van uw preek ons te verkondigen heeft. Zeg het allemaal. En dan, kinderen, dan gaat Petrus voor het eerst van zijn leven preken voor heidenen, voor onbesneden heidenen. Dat zijn mensen die helemaal niet bekend zijn met de Bijbel, er nauwelijks mee opgegroeid zijn, niet zoveel weten van de Heer Jezus. En het mooie is dat Petrus in zijn preek daar rekening mee houdt. Hoe weet ik dat? Hoe kun je nou merken dat Petrus in deze preek rekening houdt met zijn heidense hoorders? Omdat hij aansluit bij wat zij wel en niet weten van de Bijbel. Vers 37 en 38. Gij weet de zaak die geschied is door geheel Judea. Jullie hebben van die geruchten gehoord. Beginnende van Galilea naar de doop welke Johannes gepredikt heeft betreffende Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jullie weten wel dat in Jezus het land is doorgegaan, goeddoende, genezende, alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Dus Petrus die sluit heel mooi aan bij al die geruchten die daar ook in Caesarea terecht zijn gekomen, over wat er is gebeurd daarin, in Judea met de Jezus. En op die basiskennis, heel mooi om te zien, op die basiskennis sluit Petrus aan. Hij gaat niet allemaal teksten citeren uit het Oude Testament. Dus hij begint heel eenvoudig bij wat zij weten. Het trof mij, gemeente, dat er in vers 37 als eerste gesproken wordt door Petrus over de doop welke Johannes gepredikt heeft. Beginnende van Galilea naar de doop welke Johannes gepredikt heeft. Dus toen. Toen is het begonnen. Kinderen, toen is de Heer Jezus in dat water van de Jordaan afgedaald, gedoopt door Johannes de Doper. Wonderlijk moment. Dat is een keerpunt geworden in de geschiedenis van het christendom. Die doop van Johannes de Doper. Is u wel eens opgevallen, gemeente? Waarom begint Marcus juist zijn evangelie met die doop van Johannes de Doper? Kijk maar na. Johannes heeft het niet over de geboorte van de Heer Jezus. Hij heeft het niet over de wijzen uit het oosten. Hij heeft het niet over de 12-jarige Jezus in de tempel. Nee, Marcus die begint zijn evangelie met die doop van Johannes de Doper. Marcus wil zeggen, kijk, daarmee is dat koninkrijk van God tot ons gekomen. Met kracht en met duidelijkheid. En toen is onze heiland gezalfd met de Heilige Geest. Vers 38, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Toen is de Jezus zo door die landstreken gegaan. Judea, Galilea en hij genas alle zieken en hij wierp overal de duivels uit. En dan zegt Petrus vers 39, wij zijn getuigen. Van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Ik ben een getuige. Kinderen, was een getuige. Dat is trouwens een kenwoord in dit gedeelte, let er maar op, een getuige. Nou, een getuige, kinderen, is iemand die het zelf heeft meegemaakt. Een getuige die kan bij de rechter de eed afleggen en zeggen, en zo is het gebeurd. Dat wil ik u getuigen onder de aanroeping van Gods naam. Een getuige is in die zin dus heel wat anders dan een toeschouwer. Een getuige is geen buitenstaander. Wij, apostelen, wij zijn getuigen. Van al hetgeen hij gedaan heeft. Petrus ziet het zo voor zich, al die wonderen, wat de Heer Jezus 3 jaar lang heeft gedaan. Hij deed goed. En dan kon je merken aan de genezing van de zieken. Zo machtig is deze Christus die ik u mag verkondigen. Hij deed goed. In de voorbereiding van de preek moest ik opeens denken aan mensen die ook iets ingrijpends hebben meegemaakt in hun eigen leven. Misschien 5 jaar geleden of 12 jaar geleden, vul maar in, toen kwam daar dat ontstellende bericht in uw leven of in uw familiekring. Dat de dokter het zei: meneer, mevrouw, ik kan niets meer voor u doen. Of toen was daar plotseling dat verschrikkelijke ongeval. Dat een keerpunt is geworden in uw leven. En u denkt nu misschien aan die ene datum. Ik tenminste wel. Die datum die u nooit meer zult vergeten. En als je dan soms in zo'n ziekenhuis komt. En daar die ziekenhuislucht weer ruikt. En dan loopt, dan komt het allemaal weer in je gedachten naar boven. Oh ja, zo was het. En soms dan hoor je als dominee ook deze gebeurtenissen aan. En toch is dat anders. Ik vergeet dan de naam van zo'n dokter en ik vergeet die datum. Maar u als getuige, u zult nooit meer vergeten. Gemeente, dat is nou precies het verschil. Of je getuige bent, het zelf hebt meegemaakt, of dat je een toeschouwer bent. En Petrus zegt, wij zijn getuigen. Alles komt weer bij hem naar boven, terwijl hij daar staat bij Cornelius. Kinderen, hij kan zo het huis aanwijzen waar de Heer Jezus zijn schoonmoeder heeft genezen. Lag ziek op bed en de Heer Jezus gaat naar haar toe en in 1 keer is de schoonmoeder van Petrus genezen. En Petrus, hij weet toch precies waar het huis staat, waar dat dochtertje van Jairus is opgewekt uit de slaap van de dood. En Petrus, hij kan zo in Jeruzalem het huis aanwijzen waar hij zijn meester heeft verloochend. En hij zegt, ik weet ook precies wat er allemaal gebeurd is daar in Jeruzalem. Hij zegt, die hebben zij gedood, hem hangende aan een hout, vers 38. Mensen, daar gaat het om. Die Jezus die ik u verkondig, die hebben ze aan een hout gehangen. Dus in 1 keer denkt Petrus aan dat vervloekte kruishout daar op Golgotha. Waar die Romeinse soldaten de spijkers hebben geslagen door de handen en voeten van Christus. Gemeente, daar hing onze zaligmaker als een vervloekte aan het hout. Hij die goed doet. Die zieke genas. Hij wordt aan het hout gehangen. Maar voor een Jood is dat een hele aangrijpende gebeurtenis. Als iemand aan een hout hangt, jongelui, dan is zo iemand een vervloekte. Want God zegt in die wetten van Deuteronomium, iemand die aan het hout hangt is vervloekt. Een verworpene. Waar God niet meer mee te maken wil hebben. En daarom was het voor de discipelen ook eigenlijk onmogelijk om te geloven dat Jezus ooit zou opstaan uit de doden. En misschien denken wij vaak, nou, biologisch gezien was het onmogelijk dat hier Jezus zou opstaan uit de doden. Dat is natuurlijk ook waar, maar dit was misschien nog wel belangrijker, dat het juridisch gezien onmogelijk was dat God een vervloekte. En het hout heeft gehangen, ooit levend zou maken, onmogelijk. En toch zegt Petrus, onze God heeft dat gedaan. Hij gaat dat vertellen in zijn preek, vers 40. Deze heeft God opgewekt de 3e dagen. Hij hing aan het hout. God heeft zijn eigen zoon opgewekt op die 3e dag en gegeven dat hij openbaar zou worden. Dus God grijpt in. Door die machtige opstanding van Christus uit de doden. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En daarmee heeft God laten zien, Jezus is onschuldig. Hij heeft werkelijk betaald voor de zonde. van zijn volk. En zo is hij in het openbaar aan ons verschenen. Voegt Petrus hem toe aan onze apostelen. Petrus zal ook gedacht hebben aan dat ene moment dat de Heer Jezus hem in het bijzonder heeft opgezocht. Hij die Jezus had verloochend, hij krijgt een persoonlijk bezoek van Jezus. Hij heeft zich ook aan mij geopenbaard. Wat zou Petrus met verwondering dit mogen doorgeven? En dan noemt Petrus in vers 41 weer dat belangrijke woord getuigen, niet aan het gehele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Dus wij apostelen, wij zijn de getuigen. De God zelf uitverkoren. En wat was nou het grote voorrecht van deze getuigen? Dat zij met hem mochten eten en drinken. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Misschien heeft iemand vanavond, is het eigenlijk niet wat overdreven, dat Petrus zo'n klein detail noemt in zijn eerste preek voor deze heidenen. Waarom gaat Petrus nou aan die heidense hoofdman Cornelius vertellen dat hij met de Heer Jezus heeft gegeten en gedronken? Ik begrijp uw vraag. En toch denk ik dat Petrus dat heel bewust heeft verteld. Dat wij als getuigen met hem mochten eten en drinken. De gemeente, dan moet u even denken op die eerste paasdag. Wat is er toen gebeurd? Toen de Jezus was opgestaan uit de doden, toen ging hij naar zijn jongeren toe. En in het bijzijn van de jongeren heeft hij brood gegeten en vis en honing. Eerste paasdag. Om letterlijk te laten zien, ik ben de levende Jezus. Ik ben geen spook, dat dachten ze. Een geestenverschijning. Nee, zegt de Heer Jezus. Is hier iets om te eten? Ik wil laten zien dat ik werkelijk mens ben. En jullie, mijn vrienden, jullie mogen het zien dat ik met jullie wil eten en drinken. Gemeente, als u aan de tafel met de Heer Jezus mag zitten, heilige avondmaal, dan mag u daar zitten als een getuige. U mag met hem eten en drinken. Dan mag u bij de koning, bij de levende koning aan de tafel zitten. Omdat hij in zijn grote liefde u heeft opgezocht en u zijn vriend wil noemen. Die boodschap, zegt Petrus, die moet verkondigd worden. Dat de getuigen met Jezus mogen eten en drinken. Nou, gemeente, geloof maar dat Cornelius en die familieleden echt ademloos geluisterd hebben naar deze preek van Petrus. En dan gaat Petrus verder. Welke opdracht de Heere aan hem en al die andere getuigen gegeven heeft, vers 42. En heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, hetzelfde grondwoord, dat hij is degene die door God verordineerd is tot de rechter van levenden en doden. Dus God heeft naar die opgestane Christus aangesteld, verordineerd tot een rechter van levenden en doden. Bij dat woordje rechten wil ik vanavond wat meer stilstaan. Ik wil u drie dingen noemen. In de eerste plaats is het opvallend dat God de Vader zijn eigen zoon dus aangesteld heeft als rechter. Dus Jezus Christus is de rechter. Er zijn misschien wel mensen in ons midden of die meeluisteren die denken, maar God de Vader is toch de rechter? Jezus Christus is de redder, maar de Vader is toch de redder? Er zijn heel wat mensen die ook de gedachte meekrijgen dat je een of andere vierschaar beleving mee moet maken in je leven. Dat je voor de rechter gedaagd moet worden. Voor God. En dat je dan pas mag weten dat je zonden vergeven zijn. Dat je dus eigenlijk met de koorden van de veroordeling voor deze hemelse rechter voor God moet verschijnen. En als dat gebeurt, dan denk je echt, nu ga ik verloren. Dan ga ik voor eeuwig verloren. Moet omkomen. Met die hemelse rechter. En er zijn maar heel weinig kinderen van God die dit heel bewust meemaken. In de vierschaar van het geweten door de rechter vrijgesproken mag worden. Als je dat niet hebt meegemaakt, kun je niet zeggen dat je zonden vergeven zijn. En dat je dus eerst verloren moet zijn gegaan onder dat goddelijke recht. En dan pas kan de hemelse rechter je vrijspreken op grond van het werk van de advocaat van Christus. Gemeente, is dat wat Petrus zegt in deze preek? Eerlijk gezegd kom ik dat helemaal niet tegen. Petrus is wel heel ernstig. Hij zegt, Jezus Christus is de rechter. Van de levenden en de doden. Jezus is de rechter. Hij heeft de macht en de bevoegdheid om op aarde de zonden te vergeven. En als die grote dag aanbreekt, dan zal hij als rechter oordelen over de levenden en de doden. Dus Jezus is rechter, dat is het eerste dat opvalt. Tweede, dat juist Petrus dat aspect benoemt in zijn preek. Jezus is de rechter van de levenden en de doden. Als u door zou bladeren, gemeente, naar Handelingen 17, dan zult u zien dat Paulus precies hetzelfde doet op de Areopagus. Kinderen, Paulus die komt eraan in Athene, de hoofdstad van Griekenland. Dan staat hij tussen die Griekse filosofen en die Griekse stadsbestuurders. En dan gaat Paulus daar ook voor het eerst preken. En wat zegt hij dan? Dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en er komt een dag van het oordeel. Dat Jezus Christus als de rechter de ganse aardbodem zal oordelen. Ik vond het zo aangrijpend om die overeenkomst te zien. En Petrus in zijn eerste preek en Paulus in zijn eerste preek daar in Athene. Ze zeggen allebei hetzelfde. Jezus is de grote rechter. Dat is toch aangrijpend. Zonder schroom verkondigt Petrus deze boodschap. Mensen, houd rekening met de rechter van de levenden en de doden. Ik ken eerlijk gezegd geen enkele predikant die met zo'n boodschap begint in zijn gemeente. U wel? Waarom gebeurt dat niet zo snel? Dan zeggen we, ja, dat is eigenlijk te confronterend. Wie gaat er nu in de eerste ontmoeting met mensen, als je op straat gaat evangeliseren, wie gaat er dan vertellen dat Jezus de rechter is? Daar kun je toch niet mee beginnen. En toch, Petrus, hij doet het, gemeente. Hij begint te verkondigen dat er een rechter zal komen, die gaat oordelen over de levenden en de doden. Dat God hem heeft aangesteld. Dat is de eerste preek. Wat valt nog als laatste op? Nou, zegt Petrus, die boodschap is nou bestemd voor het hele volk. En dan zegt Erik, niemand van de mensen zal deze rechter kunnen ontlopen. En heeft ons geboden, zo lezen we, het volk te prediken. En te betuigen dat hij is degene die door God veroordeeld is tot de rechter van levenden en de doden. Meneer, dat gaat dus gebeuren. Alle volkeren. Alle mensen zullen straks staan voor deze rechter. Of ze dan nog leven, dat ze gestorven zijn. Allemaal, u, jij, ik, wij zullen straks staan voor deze rechter. Alle oog zal hem zien, die zij doorstoken hebben. In Openbaring 20, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend. Gemeente, gaat uw levensboek open. Gaat mijn levensboek open. Maar op grond van wat wij gedaan hebben, zal de rechter het vonnis gaan vellen. Er komt een oordeelsdag. We gaan allemaal staan voor deze grote rechter. En onze grootouders en overgrootouders, alle mensen zullen daar straks staan. En Peter zegt, dit moet ik verkondigen. En heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen. Gemeente, er loopt dus echt een lijn, hè, van deze predikstoel naar de rechterstoel. En nu zit u met die vraag, hoe moet ik me daar nou voorbereiden? Op dat moment. Aan welk vonnis gaat de rechter over u en jou uitspreken? Dan letten we op in onze tweede gedachte. Het doel van Peters spreek. Ja, gemeente, waar zijn nou uw zonden? Waar zijn jouw zonden? Jongelui, fijn dat je er bent. Maar die vraag, die duurt toch niet weg? Waar zijn jouw zonden? Dat is een levensvraag, gemeente. Als wij staan voor deze rechter, dan zullen we wel of niet geconfronteerd worden met onze zonden. En wat gebeurt er als iemand voor een naadse rechter moet verschijnen? Een verdachte. Gemeente, er zijn er maar twee opties mogelijk. Geen drie, twee. Of een rechter spreekt de verdachte vrij. Of de rechter moet iemand veroordelen. Vrijspraak of oordeel. Wie wordt vrijgesproken? Wie? In vers 43, gemeente, daar staat het antwoord op die levensvraag. Lees maar mee. Aan deze geven al de profeten getuigenis dat een ieder die in hem gelooft vergeving van de zonden ontvangen zal door zijn naam. Zijn uw zonden vergeven? Ook dat moet Petrus verkondigen. Zijn uw zonden vergeven? Petrus zegt niet alleen, ja, het kan dat je zonden vergeven worden. Hij zegt, het zal ontvangen worden. Vergeving van de zonden ontvangen zal. En zegt Petrus, wat ik hier verkondig, Cornelius. Hij zegt, dat is geen nieuwe boodschap. Wij gaan niet met een vreemde boodschap de wereld in. Wat wij verkondigen, zegt Petrus, dat hebben de profeten ook al verkondigd. Jesaja, Jeremia, David, al de profeten geven hetzelfde getuigenis. Heer, dat woord. Al de profeten hebben geprofeteerd over deze levende Christus. En wij, apostelen, wij sluiten aan bij die boodschap van de profeten. Samen. De profeten, apostelen, de predikers, wij brengen dezelfde boodschap. Petrus heeft dat eerst niet gezien, gemeente. Als hij in het Oude Testament las, voor die opstanding van Christus, en hij las zo in die profetische boeken, hij zag het niet.
Toen de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, ik zal gekruisigd worden, ten derde dagen opstaan. Ze waren er blind voor, juist Petrus, ze was blind voor deze boodschap. Toen heeft de Heer zijn ogen ervoor geopend. En toen zag hij het. De profeten, wij apostelen, wij verkondigen de levende Christus. En dan zegt Petrus, met dat doel ben ik naar u, Cornelius, toegegaan. Om u te getuigen. Dat een ieder die in deze opgestane Jezus Christus gelooft, vergeving van de zonden ontvangen zal. Een ieder. Gemeente, er is zo'n ruimte. Een ieder. Een iegelijk. Wie dan ook maar. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, niemand vanavond wordt uitgesloten om tot deze levende Christus de toevlucht te nemen. Hij wordt u allen aangeboden. Een ieder. En dit is nou de boodschap die rijk en royaal verkondigd mag worden. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van de zonden ontvangen zal. Door zijn naam. Ja, maar, zegt iemand vanavond, zou ik nou werkelijk vergeving van de zonden ontvangen? Dat ik vanavond voor het eerst geloof de toevlucht neem tot deze zaligmaker. Dominee, ik ben zo bang dat ik veel te veel zonden achter mijn naam heb staan. Ik ben een te groot en te vuile zondaar. Thomas Boston die zegt, kom haastig tot Christus. Hij heeft zielen gereinigd die even vuil waren als die van u. Mooi, hè? Kom haastig tot Christus. Hij heeft zielen gereinigd die even vuil waren als uw ziel. Er zijn al duizenden, tienduizenden mensen met vuile zonden tot deze zaligmaker gekomen. En hun ziel werd gereinigd door het bloed van het lam. Nou, met dat grote doel zendt God de getuigende wereld in. En met u wordt zelfs geboden om in deze zaligmaker te geloven. Zo krijgt u de vergeving van zonden. En zo alleen ontvangt u de vergeving van de zonde. De tekst zegt het heel eenvoudig. Door het geloof in hem. Ik ontmoet nog wel eens mensen die zeggen, maar dominee, ik heb te weinig liefde voor de Heer Jezus. En dan denk je van ja, maar als ik nou genoeg liefde voel voor de Heer Jezus, ja dan... Dan zal ik misschien de vergeving van zonden ontvangen. Hoe lang wilt u wachten voordat u genoeg liefde hebt voor de Heer Jezus? De tekst zegt dat u geen vergeving van zonden ontvangt door de liefde tot de Heer Jezus. Nee, u ontvangt de vergeving van zonden door het geloof in hem. En de liefde, dat is de eerste vrucht van het geloof. Kinderen, het geloof mag je vergelijken met een locomotief. En dat is dan de eerste wagon, dat is de liefde. Het begint met het geloof. Het geloof, dat is door de liefde werkende. Niet wachten tot u genoeg liefde voelt. Ja, maar zegt iemand, ik hoop dat ik nooit ooit een keer vergeving van zonde zal ontvangen. Ik hoop het. Nee, zegt Petrus tegen ons. Zegt God tegen ons, u moet niet hopen, nee, u moet in hem geloven. Dat er ieder die in hem gelooft, vergeving van de zonden ontvangen zal door zijn naam. Eerst geloof. En dan volgt de hoop.
Jongelui, er zijn in Afrika, in Azië rechters. Die zeggen tegen mensen, zeg als je mij nou 1000 euro geeft of 2000 euro, dan zal ik het vonnis wel aanpassen. Wat denkt u, zou deze rechter zich laten omkopen? Misschien denkt u ook, nou ik geef wel genoeg aan de kerk. Dan zal de rechter toch wel zo door de vingers kijken. Nee gemeente, deze rechter laat zich niet omkopen door uw geld. U krijgt geen vergeving van zonde met omkooppraktijken. U krijgt vergeving van zonde door het geloof in zijn naam. Ja, maar zegt een ander, ik doe toch ook nog even goede dingen. Tuurlijk, ik heb mijn zwakke kant en mijn slechte dingen, maar ik doe toch ook heel veel goede dingen? Wat denkt u als je dat zegt tegen de rechter? Zal de rechter dan zeggen, ja, maar daarom spreek ik je vrij? Nee, zal de rechter zeggen, wij hebben hier geen weegschaal. Goede dingen, slechte dingen, en dan net even kijken waar de balans op uitkomt. Gemeente, zo worden onze zonden niet vergeven. Geen compensatie met onze goede werken. Een ieder die in hem gelooft. Dat is de radicale boodschap die Petrus verkondigt voor die heidense mensen. En dan zegt Calvijn ook zo mooi dat we zo de vergiffenis ontvangen door te geloven. Hij zegt, dan moeten wij de kracht en het wezen van het geloof in het oog houden. Dan zegt Calvijn heel eenvoudig, dat is nou deze zaligmaker omhelzen. Gemeente, druk vanavond de Heer Jezus maar aan uw hart. U mag hem werkelijk in uw handen nemen. En dan zegt Calvijn, daar moeten we nou geen haarbreed van afwijken. Nou, met dat doel ben ik vanavond hier naar Haringsveld gekomen. Om dit te verkondigen. Als een gezant van Christus wegen. Ik smeek u, laat u met God verzoenen. Geef nou voor het eerst en ook maar weer opnieuw dat vuile hart aan deze heerlijke bruidegom. Gemeente, zo alleen ontvangt u werkelijk de vergeving van zonde door te geloven in zijn naam. Het geloof. Let er maar eens op bij mijn boek Handelingen hoe vaak dat niet terugkomt. Handelingen 9. Velen geloofden in de Here. Handelingen 11 en 17. Petrus, hij moet verantwoording afleggen van zijn preek tegenover zijn medebroeders. Hij zegt maar, ik zag hoe Cornelius en al die mensen geloofden in de Heer Jezus. Maar dat was een christen. Een christen, een echte christen, geloofd in de Heer Jezus. Denk ook maar aan die bekende geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis. Komt zo die stokbewaarder naar beneden, naar die onderste delen van de gevangenis. En die man is radeloos, wat moet ik doen? En dan zeggen Paulus en Silas, meneer stokbewaarder, geloof nu in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden, gij in uw huis. Ze zeggen niet, vraag er maar veel om en wacht nog maar even. Nee, nu, geloof nu in de Heer Jezus Christus. Zo ontvangt u de vergeving van zonde. Dat zit er toch een kracht, gemeente, in de naam van de Heer Jezus. Misschien zit u ook vastgebonden, net als die evangelist aan die boom. Roep het vanavond maar uit, Heer Jezus, help mij. Help mij. En dan gebeurt er wat. Derde gedachte. De gevolgen van Petrus spreek. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Dus er vindt een grote verandering plaats in dat huis. De Heilige Geest, vers 45, daalt op alle aanwezige hoorders neer. En die mensen gaan spreken in vreemde talen. God groot maken. God groot maken. Dus waar die naam van Christus verkondigd wordt, daar gaat de Heilige Geest dat heil uitdelen. En die oproept om te geloven in de naam van Jezus Christus. Daar ontvangen we vergeving van zonde door de kracht van de Heilige Geest. Guido de Bray, zo mooi, hè? Dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt dat oprechte geloof dat de Heer Jezus Christus omhelst. Gemeente, vanavond wil de Heilige Geest dit woord gebruiken om dat geloof in uw hart te werken. Dat hoort bij elkaar. Die naam van de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest. En daar wil ik ook mee eindigen. Ook met een waar gebeurd verhaal. Kinderen, er kwam een keer een vrouw naar een predikant toe. Ze zei, dominee, ik zou mij wel willen bekeren, maar ik kan het niet. Ik verlang ernaar, dominee, om christin te zijn, maar mijn zondig hart is veel sterker dan ik ben. Dominee, ik heb al jarenlang gelezen in mijn Bijbel, ik heb geworsteld, ik heb gebeden. Maar dominee, ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat ik voor eeuwig verworpen zal worden. Want God heeft mij zijn Heilige Geest niet gegeven. Dus die vrouw die klaagde haar geestelijke nood uit. Toen zei die dominee heel bewogen en zegt, er is genade. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. O, zei die vrouw dominee, ik weet het, maar ik kan niet tot Christus komen zonder de Heilige Geest. Zei die dominee, bid erom. Heeft de Vader beloofd dat hij de Geest wil geven, degene die hem daarom bidden. Maar zei die vrouw, ik bid al jarenlang. Hoe lang dan? Al 3 jaar, dominee. Al 3 jaar wachtte die vrouw op de werking van de Heilige Geest. En toen zei die dominee, dan hebt u al 3 jaar lang gewacht op datgene wat God u 3 jaar geleden al gegeven heeft. Het was de Heilige Geest die u liet voelen dat u een zondares bent. Het is de Heilige Geest die nu met u twist. En het was de Heilige Geest die u leidde tot dat woord van God. En het is de Heilige Geest die u nu door Christus die vergeving van zonde wil geven. Verwonderd keek die vrouw de dominee aan. Denkt u echt, dominee, dat ik de Heilige Geest, dat de Heilige Geest nu met mij twist? Ja, zei de dominee, echt waar. Hij biedt u heden zijn hulp aan. Hij roept u thans tot Christus. Ga, bekeer u tot hem. Neem Christus maar aan en rust in hem. Het is de Heilige Geest die het zegt, heden zo gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. Is dat alles, dominee? Ja, dat is alles. Uw eigen ongeloof, uw eigen onbekeerlijkheid brengen u naar het verderf. Nou, toen ging die vrouw weg. Heel de nacht worstelde ze met datgene wat de dominee zei. En kinderen, toen is het wonderlijkste, de volgende morgen, toen kwamen ze zo weer terug naar de pastorie. En ze riep het uit, dominee, ik dank u. 1000 maal dank dat u dit gisteren tegen mij gezegd hebt. U zei iets heel anders dan ik verwacht had. Ik was verbaasd, ik was verlegen, maar dominee, u hebt de waarheid gezegd. Dominee, zeg het maar tegen alle zondaren dat Christus op hen wacht. En dat de Heilige Geest het ons toeroept om nu in Christus te geloven. En de dominee die zag het, die vrouw die straalde van de vreugde in Christus. Gemeente, wacht niet langer. Het is de Heilige Geest die u vanavond beweegt om deze Christus als een zondaar te omhelzen. Omdat hij u allen aangeboden wordt. En als u vanavond zo in hem gelooft, dan ontvangt u werkelijk de vergeving van zonde door het geloof in zijn naam. Geloof in de Heere, u zult zalig worden. Amen. We gaan nog van zingen uit Psalm 103, vers 6, dat God werkelijk onze zonden vergeeft. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen. en van ons de schuld en zonden heeft weggedaan. Psalm 103, vers 6. Laten we samen bidden en danken. Heere, dat het onze harten mag vertroosten. Ons allerhart. Dat een iegelijk die in de Heer Jezus Christus gelooft, vergeving van de zonden ontvangen zal. Door het geloof in zijn naam. Heere, die naam verandert niet. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. En zo gaan de getuigen uit, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Meester. En zo klonk ook vanavond de ernstige boodschap dat Jezus Christus verordineerd is door zijn Vader als een rechter van levenden en doden. Allen zullen wij straks staan voor de rechterstoel van Christus. Of onze zonden zijn dan vergeven, of we staan er als een schuldige zondaar. Geef dat we het mogen zeggen met het evenoude doopformulier, dat we zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Door hem, onze lieve Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat mogen weten, al mijn zonden zijn gereinigd door het bloed van het lam. Dat niemand dit bloed onrein zal achten. Het bloed van het nieuwe verbond. O God, geef dat we zo de aangeboden Christus mogen aannemen. Hem mogen toe-eigenen. Dat we geen uitvluchten zullen bedenken. Maar ons als een verloren zondaar toevertrouwen aan deze zeer gewillige zaligmaker. Geef dat ook zo uw gemeente hier ter plaatse tot bloei mag komen. U kent de aanvechting van ons hart. Ook dat willen we bij u brengen. Heere, maak uw naam groot. Zegen zo de bediening der verzoening die elke zondag mag klinken. We danken u dat u kracht gaf om te prediken. Geef dat het woord alleen niet zullen bewaren, niet alleen zullen horen, maar ook zullen bewaren in ons hart. Dat we zo de Christus der Schriften mogen liefhebben. Vanuit het geloof in zijn naam. Neem al onze zonden weg in spreken en luisteren. Ga met ons mee in de komende week. Ook als verschillende vakantie hebben, geef ook dan wat nodig is. Onze ogen zijn op u. Heren, wat een wonder dat u ook de heidenen dit evangelie laat verkondigen. Geef dat wij zo, als een arme zondaar, elke dag opnieuw van deze genade mogen leven. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27, vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragen en met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.